1 Petrus 4, vers 1 en 2. 1 Petrus 4, vers 1 en 2. Daar Christus dan naar het vlees geleden heeft, moet ook gij u wapenen met dezelfde gedachte, dat wie naar het vlees geleden heeft, onttrokken is aan de zonde, om niet meer naar de begeerte van mensen, maar naar de wil van God, de tijd die nog rest in het vlees, te leven. De kerngedachte, het blijde en vertroostende evangelie, het ongelooflijk schone woord dat hierin staat, dat velen niet zullen onderstrepen, dat is onttrokken aan de zonde. Hij is onttrokken aan de zonde. Dat moet u eens even op u in laten werken. Onttrokken aan de zonde. Dat is een uitspraak waarvan vele christenen zullen zeggen, ja, doe daar nou maar eens een stukje van af. Wij blijven tot onze dood toe een zondaar. Ze zeggen er dan niet achter, halleluja, want dat kan er natuurlijk niet achter. Dat is hun belijdenis. En dan de belijdenis van Petrus, die toch ook wel wist wat zonde was, hoor. Die er ook vaak ingetuind is. Hij zegt, onttrokken aan de zonde. Je bent onttrokken aan de zonde. De andere vertaling, Rooms-Katholieke vertaling, zegt, los van de zonde. En de vertaling Brouwer zegt, opgehouden met zondigen. En wij hebben al in de gemeente menigmaal de weg gewezen van het Koninkrijk der Hemelen, de zogenaamde Hoge Weg. En na al die jaren, dan gaan wij merken, en dat is het grote examen dat we met elkaar moeten doen, dat we het moeten gaan realiseren. En de realisatie van de toespraken, de realisatie van de weg in het Koninkrijk der Hemelen is dat wij onttrokken zijn aan de zonde. Onttrokken. Sommige mensen onttrekken zich aan de gemeente. Nu hè? Nou ja, dan zitten ze hier wel eens, maar ze hebben zich onttrokken aan de gemeente. Nou ja, ze liggen buiten je vlak. Ze liggen buiten, ik zou zeggen, je interesse. Buiten je machtsgebied. Want je hebt je onttrokken aan de gemeente. Er zijn kinderen die worden onttrokken aan het gezag van de ouders. Dat wil zeggen dat die ouders er niks meer over te vertellen hebben. Dat doet een ander wel. We hebben het nu niet over kinderen die onttrokken zijn aan de ouders. En mensen die zich onttrokken hebben aan de gemeente. Maar we hebben het dat wij onttrokken zijn aan de zonde. Maar ik geef dat maar als een beeld dat u ervoor kan stellen wat dat is. Dat je onttrokken bent aan de zonde. De zonde die heeft geen claim meer op je. Die heeft geen gezag meer over je. En dan zit je hier en dan zeg je, ja, nou, je moest van de weekjes weten. En vanmorgen, nou, het scheelde maar weinig. Onttrokken aan de zonde, wat een evangelie is dat. Dat gaat werkelijk boven de aardse gedachte uit. Daar moet je naar hemels voor leren denken. Dat je zegt, jongen, ik ben onttrokken aan de zonde. Ik kan best begrijpen, en dat merk ik overal, hoe dit evangelie dat wij brengen, en ook het tijdschrift waarin we schrijven en waarin we deze boodschap naar voren schuiven, de boodschap van het Koninkrijk der Hemelen, de sleutels van het Koninkrijk, van dat overwinningsevangelie, dat niet geaccepteerd wordt. Want de natuurlijke mens acht dit een dwaasheid. Er zullen er hier ook wel zeggen, die zeggen, oh ja, je kan me nog wel meer vertellen, onttrokken aan de zonde. Maar dat is mij van huis uit niet geleerd. En die mensen die leefden ook bij vallen en opstaan. Maar wij mikken op het allerhoogste wat er is. Onttrokken aan de zonde, gemeenschap met God, overwinning over de zonde. En dat krijg je door het woord van God. Dat gaat uit, dat krijgen we van de week op onze Bijbelstudie, overwinnende en opdat het zal overwinnen. Het is geen wonder dat de boze ons zo vaak aanvalt. Juist omdat wij dit evangelie prediken. Ik weet zeker als je een andere weg gaat dat je het rustiger krijgt in je leven. In de natuurlijke wereld. Maar dit is een geweldige strijd om dit waar te maken in je leven. Onttrokken aan de zonde, dat wil zeggen onttrokken aan het rijk der duisternis. Dat wil zeggen dat daar staan in het licht van God. In zijn zonlicht, in zijn liefde. En dan is het natuurlijk de vraag, hoe bereik ik dat? Want je kan wel zeggen, ja, we zijn onttrokken aan de zonde. Maar dat moet ook gerealiseerd worden. Hoe bereik ik het in mijn leven dat ik onttrokken word aan de zonde? Ik ben die driftkop en telkens dan spat het eruit. Die onreine gedachten die komen telkens weer naar boven als ze niet omgezet worden in daden. Die jaloersheid, die twijfel. Hoe word ik onttrokken aan de zonde? Zal ik de weg moeten gaan van het monnikendom? zal ik de weg moeten gaan waar zoveel evangelisch over spreken, dat ik zware inspanningen heb. Dat ik zeg, nou moet er weer een schepje bovenop, ik ga dit niet meer doen en ik ga dat niet meer doen. Ik zeg niet dat we het een en ander zullen moeten laten of moeten doen. Misschien moet je je boekenkast eens opruimen en zeggen, weg met al die boeken die mij van het koninkrijk der hemelen aftrekken. Maar dat is een gevolg van je beslissing die je genomen hebt. Moeten wij werkelijk, zoals er ergens staat, tot bloedens toe strijden? Betekent dat dan? En dan is het antwoord nee. Wij hebben gelukkig geen enkele inspanning te doen. De Bijbel vraagt van ons geen inspanning. Dat was in het Oude Testament, doe dat en gij zult leven. In het Nieuwe Testament is het geloof en gij zult leven. Doe dat en gij zult leven, Oud Testamentisch. Geloof en gij zult leven, dat is Nieuw Testamentisch. En dan zegt Petrus in het vorige hoofdstuk waar hij op appelleert in dit vers, in hoofdstuk 3 vers 18, want ook Christus is eenmaal om de zonde gestorven als rechtvaardige voor onrechtvaardige, opdat hij u tot God zou brengen. Hij die gedood is naar het vlees, maar levend gemaakt naar de geest. Jezus heeft naar het vlees geleden. Daar dan Christus naar het vlees geleden heeft, moet gij ook u wapenen met dezelfde gedachte. Daar zit dus verband in, met het lijden van Christus en met onze overwinning over de zonde. Daar dan Christus naar het vlees geleden heeft, moet gij uzelf wapenen, moet gij u wapenen met dezelfde gedachte. Dat Christus voor ons geleden heeft aan het kruis van Golgotha. Hij heeft naar het vlees geleden tijdens zijn rondwandeling op aarde. Hij heeft verleidingen doorstaan die de boze op hem afvuurde. Denk maar aan de verzoeking in de woestijn. Hij heeft verdrukkingen ondergaan. De machten die zijn op hem aangekomen, rechtstreeks of door middel van mensen. Ze hebben hem geprobeerd van de steilte af te werpen. En Jezus heeft altijd in die volkomen rust geleefd. Ze doen me niks en ze maken me niks. Waarom niet? Want hij wist dat woord Gods, mijn uren is nog niet gekomen. En als mijn uren nog niet gekomen is, nou als ze me van de steilte willen werpen, dat lukt dat toch niet. Dat is die zekerheid, hè? Had het woord Gods in zich. Hij was dat woord Gods en door de geest wist hij altijd wat de Vader dacht en wat de Vader sprak. En dat nam hij in zich op. Het woord Gods. En daarom dan gaat hij door hun midden en ze gaan opzij. En als, want zijn uren was niet gekomen, en als zijn uren gekomen is om te lijden en te sterven, dan staat er diezelfde schrijver, Petrus, die staat erbij om hem te verzoeken en die zegt, Heere, dat zal u geen zin zo voorkomen. En dan zegt de Heere, de uren is wel gekomen, ga achter mij Satan, want ik ga het woord Gods volbrengen in alle rust, ik leg mijn leven af en ik neem het wederop. Dat is degene die het woord Gods zelf is, die zich één gemaakt heeft met het woord Gods, die zich geïdentificeerd heeft met de gedachte Gods. En daarin ligt de overwinning. Men kan Jezus niets doen, want dat woord Gods, dat is onverbrekelijk met hem verbonden. Hij gaat maar rustig door met dat woord Gods. En daarom is hij in alle verzoekingen overwinnaar geweest. Omdat hij nooit dat woord Gods losgelaten heeft. De duivel die vond niets in hem. De overste deze wereld, die vond niets in hem. Wat hij in hem wel vond, dat was het woord Gods. Er staat geschreven. Kijk, en als wij dat woord Gods vasthouden, dan zijn wij in de overwinning. Daar dan Christus naar het vlees geleden heeft, moet gij u wapenen met dezelfde gedachte. Wat is de grondpatroon van Petrus' overwinning? Mensen, wapen je met een gedachte. Alles draait om de gedachte. Zoals de duivel komt met zijn gedachte en je infiltreert. Ja, en hij staat aan de deur van je levenshuis en de Heer zegt tot Kain, denk eraan, houd hem daar buiten. Want de eerste gedachte die je binnenlaat, die schiet wortel. Die geeft vrucht en dan tenslotte dan ga je daarover denken en dan zet je dat om in daden, in de zichtbare wereld. Maar laat ons wapenen met de gedachte die uit God is. Als je de gedachte Gods overneemt, dan heb je overwonnen over de zonde. Het wapen dat God ons geeft, is in de eerste plaats en in de laatste plaats zijn woord. Zijn gedachten. Ik hoef alleen Gods gedachten over te nemen. Als ik zeg, waar woont God in mij, dan woont hij in mijn gedachten. In het diepste van mijn gedachten, daar is God. Hij is in mij zover ik in zijn gedachten ben. Zover zijn gedachten in mij zijn. Laat ik die gedachten los, dan laat ik God los. Grijp ik die gedachten, dan grijp ik God. Er staat niet voor niets in het Johannes-evangelie in het eerste hoofdstuk. Zoveel hem aangenomen hebben. En wie is dan die hem? Ja, u kunt zeggen Jezus Christus, maar daar begint het woord, daar begint het hoofdstuk niet mee. Er staat in het begin was het woord. En het woord was God en het was bij God. Zoveel dat woord aangenomen hebben, die geeft hem macht een kind van God te worden. Wij nemen zijn woord aan en wij laten zijn gedachten in ons inwerken. Jezus heeft de gedachte Gods tot het uiterste toe bewaard. Hij bleef daarom in de rust. Zijn innerlijk bleef staande. Hij bij het kruislijden heeft naar het vlees geleden, zegt de schrijver, aan het einde van zijn leven. En heeft hij innerlijk zijn vader niet losgelaten, want hij zei, vader die in de hemelen zijt. Hij had de naaste lief en hij bad voor zijn vijanden. Waarom? Omdat hij het woord Gods, de gedachte Gods, niet losgelaten had. En zo heeft hij de zonde schuld van de mens op zich genomen. Paulus zegt, wij zijn met hem gekruisigd. Dat wil zeggen dat mijn schuld op dat kruis was. En uw schuld was op dat kruis. Wij zijn met hem gekruisigd. En hij is met onze schuld is hij neergedaald in het dodenrijk. En daar heeft hij het verdiende loon ontvangen. Want het loon der zonde, dat is de dood. En hij is de dood ingegaan met onze schuld. En dat verdiende loon, dat is dus uitbetaald. Hij is gestorven. En toen hij opstond uit de doden, toen bleef onze schuld achter. Prijs de Heer. Laat ons wapenen met deze gedachte. Dat is een wapen. Een enorm wapen. Mijn schuld is weg. En als ze aan ons vragen, ben je een zondaar of ben je rechtvaardiger? Dan zeggen we, prijs de Heer. Een zondaar, een verloste, o Heer, en nu geen zondaar meer. Kijk, wij wapenen ons met de gedachte dat wij een rechtvaardiger zijn. Dat is een geweldig wapen in de strijd. Ik ben een kind van God, ik ben een rechtvaardige, mijn schuld is weg. En door deze gedachte worden wij onttrokken aan het klimaat der duisternis. Als wij ons wapenen met deze gedachte, want het is een strijd, want je wordt aangevallen op deze gedachte. En de duivel zegt, oh, het is toch niks meer, je moet je weten, verleden jaar en gisteren, weet je wel, en weet je het nog? Want hij komt altijd met beschuldigingen, want hij is een aanklager van de broeders, wat je gisteren gedaan hebt en wat je vanmorgen nog gedaan hebt. En dan zeg je, hier, en deze morgen nog, dan zeg ik, hier, ik was mij in uw reinigend bloed. Ik ben een rechtvaardige. En dan kun je altijd weer op je leven op baseren. Op die zekerheid, mijn schuld is weggedaan. En die gedachte, dat is het wapen in de strijd. Want dan wijkt de onzekerheid. Dan wijkt de twijfel. Dan zeg je, ik ben een onschuldige. Ik heb geen besef, zegt de Hebreeën schrijver, zonder besef van kwaad. Ik heb geen zonder besef, maar ik ben zonder besef van schuld. Dat is Hebreeën 10, vers 22. Wat eraan vooraf gaat, dat is een verhaal over de doop. Als tegenbeeld daarvan redt u thans de doop, staat er in vers 21 van het vorige hoofdstuk. Dat is een bede van een goed geweten tot God. Dat spreekt de doop, is een goed geweten. Want met die doop heb ik aanvaard deze weg. Ik zeg, mijn oude mens, mijn ongehoorzame mens is ondergegaan, net zo goed als al die ongehoorzame mensen in de tijd van de zondvloed. Die verdronken ook allemaal. Nou, mijn oude mens is ook omgekomen. Die is ook begraven. Maar die gehoorzame mens, die nieuwe mens, die is opgestaan. Die kan ik vergelijken met Noach, de rechtvaardige. Nou, dat is de zekerheid. Ik heb in mijn doop getuigenis afgelegd. U hebt zich laten dopen. U hebt dus getuigenis afgelegd dat u een rechtvaardige bent. Dat u aanvaardt. Dat u nedergedaald bent in het dodenrijk. Met Christus. Toen hij naar het dodenrijk ging, toen had hij uw schuld bij zich. en heeft die schuld achtergelaten, want dat is het loon der zonde en dat loon heeft hij betaald. Met zijn leven. Want het loon der zonde is de dood, hij is gestorven. En hij is gestorven en daarmee heeft hij onze zonde weggenomen. Onze zonde betaald. En u hebt, toen u zich liet dopen, hebt u dit, daarvan getuigenis gegeven. U hebt gezegd, heren, deze weg wil ik gaan. Wie naar het vlees geleden heeft. U hebt gezegd, heren, ik denk nu niet meer naar de natuurlijke mens. Maar ik ga als geestelijke mens denken. Want deze aanvaarding, ik ben een rechtvaardig, ik ben gestorven, ik ben opgestaan. Dat klopt niet met het vleeselijke denken. Want de mens uit het vlees zegt, en gisteren. En je bent ook zo braaf niet. En we zijn allemaal zondaars. Hoe dacht je dat je meerder was? Wat heb je meer dan ik? U moet eens opletten dat als men met christenen spreekt, men vaak negatief benaderd wordt. Oh, dus jij dacht dat je wat meer had. Maak je nou maar niks wijs. Kijk, en dat is, wij lijden naar het vlees. Wij weten dat wij ontrokken zijn aan de zonde. We hebben geen besef van zonde. Wij zijn ontrokken aan de claim van de boze. En daar staat niet voor niets, laten wij ons wapenen met deze gedachte. Weet je wat er staat aan het eind van de Bijbel? Zij hebben hem overwonnen door het bloed van het lam. Zij hebben hem overwonnen door het bloed van het lam. Wat is dat? Ze hebben zich gewapend met deze gedachte, wij zijn overwinnaars in hem. Wij zijn onschuldig in hem. Wij zijn rechtvaardigen in hem. Kijk, dat is onze overwinning. En daarom zeg ik, dat kost je geen inspanning. Wij hoeven niet dit en dat te laten en dat te doen. Wij moeten dat woord vasthouden. Laat ons wapenen met deze gedachte. Houd die gedachte vast, want die gedachte wordt aangevallen. De Bijbel, de duivel die probeert je dat te ontroven. Oh, maar jij bent niet zo hoor. Ja, dat is wel voor een ander, maar voor jou niet. Maar jij hebt dat en dat nog op je geweten. Kijk, en nu moet je die vleeselijke gedachte, die moet je wegdoen. En je zegt, de Heer die heeft het niet gezegd. Want de Heer zegt, ik ben met hem gestorven. En hij heeft mijn schuld betaald. Wij gaan avondmaal vieren. En wat doen we anders dan dit belijden? Dat Jezus Christus voor ons gestorven is en geleden heeft. En dat hij ons tot rechtvaardigen gemaakt heeft. Paulus zegt in Romeinen 10, wij geloven met ons hart tot onze rechtvaardigheid. Wij belijden met onze lippen tot ons behoud en we geloven met ons hart tot onze gerechtigheid. Kijk, dat is geloven met je hart. Dat is aanvaarden de woorden van God naar je inwendige mens. Ik ben een rechtvaardige. Laat ons wapenen met deze gedachte. Dat is een wapen in het Rijk Gods. Want als je met je hart dit gelooft, dit aanvaardt, dan doe je dat tot gerechtigheid, zegt Paulus. En de tegenstander die komt bij je, en die benadert je en die tracht wat op je te krijgen. En hoe hou je hem van je deur door te zeggen, ik heb niks met je te maken, ik ben een rechtvaardiger, jij bent slecht. De duivel is slecht. En ik ben een rechtvaardiger en daarom is dat contact verbroken. Ik ben ontrokken aan de zonde. Ik sta in het rijk van het licht en hij is in het rijk des duisternis. En we hebben geen contact meer met elkaar. En dan komt die onreinheid op en dan zeg ik, als ik die gedachte naar me toe voel komen, dan zeg ik, heren, ik ben een reine. Want uw woord zegt, gij zijt rein door het woord dat ik tot u gezegd heb. Ik ben een reine. Gij zijt nu rein, zegt Jezus tot zijn apostelen. Gij zijt rein door het woord dat ik tot u gesproken heb. Nou, ik zeg hier, ik ben rein. Hij zegt de duivel, jij rein? Ja, zeg ik, want de Heer die zegt het. En de Heer liegt niet. En zijn woord is de waarheid. En doordat ik dat wapen hanteer, ik ben rein, daarvoor kan hij geen contact met me krijgen. En ik laat hem niet binnen. Ik ga daar niet mee spelen, want ik houd dat. Want dan zou ik die gedachte van loslaten. Maar ik overwin door de gedachte, ik ben rein. Door het woord dat hij tot mij gesproken heeft. En dan komt die drift, komt boven. En dan zeg ik, heren, uw woord zegt dat ik de vrede des harten heb. Ik geef u mijn vrede. Mijn vrede geef ik u. Heren, als ik uw vrede in het hart heb, dan heb ik geen twist. Dan heb ik geen afgunst, dan heb ik geen jaloersheid in het hart. Want uw vrede is in me, want dat zegt uw woord. Wapen u met die gedachte wat God zegt. En zo zijn er zoveel van deze voorbeelden. En dan komt die jaloersheid in ons hart. En dan zeg ik, ik ben een erfgenaam van de hemelse gewesten. Een erfgenaam van God en een mede-erfgenaam van Jezus Christus. Waarom zal ik op een ander jaloers zijn? Want wat ik heb, dat is veel meer dan wat de wereld heeft. Want de dingen die ik zie, die zijn niet belangrijk. Maar de dingen die ik niet zie, want die zijn eeuwig. En ik weet dat ik de eeuwige schatten heb. Ik weet dat ik schatten verzamel in de hemelse gewesten, in de onzienlijke wereld. Kijk, en dat is onze zekerheid. Daarmee kun je de strijd aan, daarmee kun je de overwinning behalen. De Bijbel spreekt niet voor niets over een vernieuwing van ons denken. Wapen u met de gedachte. Dat is, laat je gedachten vernieuwen. Beleid het met je lippen, spreek ze uit. Want als ik die woorden uitspreek, dan is daar mijn overwinning. Want ik beleid de gedachte Gods met mijn lippen tot behoud. Tot overwinning, zegt de schrift in Romeinen 10. Zo overwinnen wij. En dan leven wij niet meer naar de begeerte der mensen. De begeerte van de mensen, zoals wij die kennen, dat is, nou ja, ik wil een mooi huis hebben. En de begeerte is, ik wil een goede betrekking hebben. De begeerte is, ik wil weinig kinderen hebben. Niet waar? En zo ga je maar door. Dat is de begeerte van de mensen. Dat zal de christen begeren. En dat begeert mijn buurman, die niet gelooft, begeert dat ook. Dat is de begeerte van de mensen. Dat zijn de aardsgerichte begeerten. En daar moeten we afstand van doen. Ik zeg niet dat wij afstand moeten doen van ons goede huis. Maar onze begeerten liggen anders. Mijn gedachten liggen anders. Ik ben daar niet meer mee bezig. De Heer die zegt, dat zal ik je wel toewerpen. Ik zal het je wel schenken. En daarom spreken wij niet negatief over een ander. De vrome mensen die zijn altijd bezig, je moet je inspannen. Je moet ernstig kijken. Als je naar de samenkomst gaat, dan moet je ernstiger kijken dan wanneer je naar de film gaat. Niet waar? Want dat moet beslag op je leggen. Maar ach, ernst, dat is maar een camouflage van gebrek aan geestelijke kracht. Als mensen geen geestelijke kracht hebben, dan kijken ze ernstig. Dan tuinen de mensen erin en zeggen, oh, dat is zeker een vrome. Hij kijkt zo somber, hij kijkt zo ernstig. Niet waar? Maar wij hebben een heel andere gedachtenwereld. Wij hebben geen uiterlijk vertoon nodig. Ja, we hebben geen toga nodig, geen streepjesbroek. We hebben niets nodig dat in de zichtbare wereld enige vertoning geeft van de gemeenschap van God. Want de dingen die we niet zien, die zijn eeuwig. Daarom wapen u met de gedachte, maar een gedachte kun je niet zien. U kunt niet zien of ik met een gedachte gewapend ben. Maar daarin ligt je overwinning. En al het andere, dat is maar een vertoning. En u zult zien dat de mensen die die gedachten niet hebben, die gaan steeds meer naar het zichtbare hellen. En dan moeten ze, dan zeggen ze, ja, maar die een grote samenkomst. Of muziek. Of ze gaan tenslotte swingen in de samenkomst. Of ze gaan dansen in de geest. Ze hebben altijd iets in de uiterlijke wereld. De vrome geesten. De vrome wereld. Want daar wordt hier gewaarschuwd voor de wereld. De begeerte van mensen. En ook de begeerte van vrome mensen. De begeerte van vrome mensen is altijd iets zichtbaars. Al is het maar dat hoedje en dat knoetje dat ze hebben. Niet waar? Al is dat zwarte pak dat ze dragen. Maar er moet iets in de zichtbare wereld geopenbaard worden. En wij wapenen ons met een gedachte. En daarin ligt de overwinning van Jezus Christus. We hebben de strijd. Dat had David ook. David stond tegen Goliath. En ze zeggen, nou David, doe nou die wapenrusting aan van Saul. Dan heet hem eens iets. En David zegt, daar kan ik niet in. Die past mij niet. Dat hoort niet bij David. Wat hoorde dan wel bij David? En hij gaat naar die vloekende Filistijn toe. En die zegt, ik zal jouw vlees aan de vogel des hemels geven. En dan zegt hij, jij treedt me tegemoet met zwaard en spies en speer. Maar ik treed die tegemoet in de naam des Heren. Kijk, hij had wat anders. Hij had de naam des Heren. De naam van God. Van de slagorde. En van Israël, die gij getart hebt. En dan weet David, hij zegt tot die Goliath, maak je, ik weet het, ik ga rond met deze gedachte. Jij kunt mij niet weerstaan. Jij bent een blaffende hond, nietwaar? En ik kom in de naam des Heren, en weet je wat er dan gebeuren gaat? En hij zegt het hem al vooruit, ik zal je hoofd afhakken. En dan lig je er op de grond, en al die Filistijnen achter je, die liggen dadelijk als gesneuvelde op de velden. En het gedierte des velds, dat zal ze opeten. En de gehele menigte weten dat de Heere niet verlost door zwaard en speer. Want door zwaard en speer. En David was gesterkt, want hij had dat al menigmaal in zijn leven gehad. Hier stond hij voor een enorm probleem. Maar kijk, hij was hiertoe gekomen omdat hij van die kleine problemen had hij al opgelost. Hij zegt, weet je niet, ik heb ook eens een keer een beer verslagen. en een leeuw die op de kudde aanviel. Nou, en toen ben ik ook zo gegaan. Overwegende dat die wie met mij was sterker is. En ik heb nooit gelet op de kracht van de vijand, maar ik heb gelet op de kracht die in mij was. En omdat ik die beer verslagen heb en omdat ik die leeuw verslagen heb, dan kan ik nu ook die Goliath verslaan. Kijk, en daar zien we ook in ons eigen leven dat toenemen van kracht. Je hebt al eens een paar overwinningen geboekt. En nu kom je voor een moeilijk probleem te staan en in diezelfde overwinning ga je staan. En ik wapen mij met de gedachte. Och, je lichaam wordt aangevallen. Je voelt je zo ellendig, je voelt je ziek. En ik wapen mij met de gedachte, Gods geest woont in me. Ik wapen mij met de gedachte dat de geest die in me woont mijn sterfelijk lichaam levend zal maken. Niet mijn gestorven lichaam, maar mijn sterfelijk lichaam. Ik wapen mij met die gedachte. En ik zeg tot de vijand, hier woont Gods geest. En dat is de tempel van de Heilige Geest. En de Heilige Geest heeft er belang bij dat dit lichaam functioneert tot eer van God. Dat is zijn belang, net zo goed als mijn belang. Kijk, dan wapenen wij ons met de gedachte. Is dat een inspanning? Nee, dat is voortdurend. Want David zegt, ik hield de Heere voortdurend voor mijn ogen. Opdat mijn ziel niet zou wankelen. Want wat is het als je gaat twijfelen, je laat het woord Gods los. En je luistert naar wat mensen zeggen die geïnspireerd worden door de boze. Die naar het vlees denken. Maar wij moeten naar het vlees leiden. Dat wil zeggen, dat vlees, en de Bijbel noemt vlees altijd ons lichaam waarin van de jeugd ervan de machten der duisternis hebben geheerst. Dat gehoorzaam geweest is en de machten der duisternis. En die zeggen, je moet letten op de natuurlijke dingen. Je moet, kijk eens naar de situatie. Oh, die is niet te houden. Nou ga je eraan. Die situatie is tegen je. En dan zegt de Heer, je moet niet letten op de situatie in de zichtbare wereld, maar je moet letten op mijn woord. Ik heb het niet gezegd dat je eraan gaat, maar ik heb gezegd dat je overwinnen zult. Wij behoeven ons nergens druk over te maken. Toen ik naar Australië ging, toen zei de Heer, nou, je hoeft je nergens druk over te maken en ik zal het wel klaren. Ik zal alles, zal ik zo leiden dat het tot mijn verheerlijking wordt. En ik ben daar zwaar aangevallen, ook in de geest, en ik hield dat maar vast. Ik zeg, hier, dat is uw woord, daar hou ik me maar aan vast, ik maak me nergens zorgen over. En ik heb het die mensen, ik kwam daaronder een kleine groep, aan de andere kant van de wereld. Het is wel merkwaardig dat de Heer deze boodschap precies zet bij onze tegenvoeters. Als ik het had moeten zeggen, dan had ik gezegd, een Engels blad moet in Londen zijn. Niet waar, dat is het centrum van de Engels sprekende wereld. Dat is veel beter, niet waar. Of minstens in Canada. Nee, maar dan zit je daar in een uithoek van de wereld. En daar zit een kleine groep van 25 mensen. Toen ik eraan kwam, toen waren ze eigenlijk verlegen. Ze voelden zich een beetje beschaamd dat ik daar naar uit Nederland moest komen voor dat kleine handje vol mensen. En hij zei het ook. Hij zegt, ja, we zijn niet meer. Hij dacht dat ik daar nou van onder de indruk kwam en ik had toch minstens een zaal van een paar honderd mensen moeten hebben. Ik zeg, broeder Wind, ik kom voor kracht van omhoog, voor Power from on High, de Engelse editie. Ik zeg, daar gaat het niet over of jij 100 mensen of 200 mensen in je samenkomst hebt, maar of jij een gedachte uit kunt dragen. Of jij het woord Gods, dat woord van Jezus Christus, daarin ligt je overwinning. Als je dat vasthoudt. Zeg, of jij nou veel mensen hebt of weinig mensen. Zeg, het is een wonder dat jouw zoon, die drukker is, niet waar, dat hij al zijn vrije tijd erin geeft. Zeg, moet je eens kijken wat een wonder dat is, dat nou uitgerekend. Die man, een zoon heeft die zelf drukker is en die dat allemaal maar op een goedkope wijze, op een pers druk die hij gekregen heeft van een abonnee, niet uit Australië, maar vanuit Canada. Ook weer aan de andere kant van de wereld. Kijk, en daarmee gingen zijn ogen open. Zeg, wat moet jij nou met een grote gemeente doen? Je hebt een hele drukke werkring. Hij is onderdirecteur van de gemeentewerken in Sydney. Een bankstal, een van de onderdelen, maar toch nog een plaats van 130.000 inwoners. Sydney telt bijna 3 miljoen inwoners, dus die stad die mag er best zijn. Nou, zeg, nou, daar heb jij een drukke werking en daarnaast geef je al je kracht om deze gedachte uit te dragen. Ik zeg, en de Heer die zegt dat deze gedachte, en dat heeft hij hier gezegd, op deze plaats, door onze broeder, deze gedachte zal in Australië, zal ingang vinden. De Heer die heeft dat beloofd. Nou, dan hou je aan vast. Ik zeg, of je nou maar weinig mensen bent of veel mensen, dat interesseert me niks. Maar ik heb hem die gedachte duidelijk mogen maken. Dat wij leven bij een gedachte. Wij leven niet Oh, nu heb ik die rijke mensen achter mij. Die man die heeft 100.000 gulden, dus die kan het wel financieren. Of die heeft 1 miljoen. En een ander zit te kijken naar mensen die muzikaal begaafd zijn. En een ander die zit te kijken naar mensen die enorme schrijvers zijn. De heer die zegt, wapen je met een gedachte. En als je met die gedachte wapen, nou, dan werken wij met de gedachte. En de heer die zal zorgen dat die mensen komen die er nodig voor zijn. Die kunnen wij niet net tevoorschijn toveren. Maar daar zal de heer voor moeten zorgen. Hij staat voor zijn zaak. En wij hebben hier ook een gemeente en dan zeggen, ja heer, naar uiterlijke omstandigheden zijn we maar slecht bedeeld wat voor muzikale begaafdheden. Er zijn gemeenten, nou, de ene na de andere, die heeft bij wijze van spreken een conservatorium. Maar wat interesseert het ons dat? Wij wapenen ons met een gedachte. Wij zijn hier om een gedachte te realiseren van het Koninkrijk Gods. Wapen je met de gedachte als je naar huis gaat, ik ben een rechtvaardige, in mij woont de Heilige Geest. En ze doen me niks. We hebben hoeveel samenkomsten die verlopen in het emotionele. Ze vallen op de grond. Ze moeten dansen, ze moeten iets zien. De heer zegt, wapen je met de gedachten, want het zit niet in het zichtbare, in het gevoelsleven. Want als de mensen thuis zijn en ze zijn in hun eigen gezin, en de winden die gaan waaien en de stormen die breken los, niet waar, en de hagelbuien komen in de geestelijke wereld, dan zijn ze nergens meer. Maar als je je gewapend hebt met de gedachten, dan hou je je aan die gedachten, en dat zijn gedachten des vredes. Dat zijn rijke en heerlijke gedachten. Misschien sta je alleen in huis. Niet waar? Je hebt het moeilijk. Je kunt niet met een man praten, je kunt niet met je vrouw praten, want ze delen deze gedachten niet. Ze weten zelfs helemaal niet waar het over gaat. Wapen je dan met de gedachte dat de Heer met je is. En sommigen van ons hebben het verbazend moeilijk. Niet waar? Ze denken dat hun vrouw meegaat of dat hun man meegaat. En dan valt dat weg. En ze laten hen in de steek. Niet waar? Of ze zijn alleen. Wapen je met een gedachte. Dat als je de gedachte Gods hebt, dat je overwint. Wij zijn niet ontmoedigd, maar wij willen ons wapenen. Wapenen met het zwaard. En waarmee je kunt werken, en dat is Gods woord. Je hebt je, toen je liet dopen, gewapend met de gedachte. Want toen heb je naar het vlees geleden. Je hebt gezegd, weg gij wereld met uw lusten. Alles wat gij biedt, het is schijn. Ik reis verblijd naar het land der lusten. Niet waar? Dat is je gedachte geweest toen je liet dopen, Heer, ik breek met het oude leven. En als je met het oude leven breekt, dan is dat het vleeselijke leven. Dat rekening houdt met wat je ziet. Met aanzien, met eer van mensen. Jezus zegt tot die vrome mensen, je neemt de eer van mensen aan. Wat interesseert ons de eer van mensen als je gewapend bent met de gedachte, God is met me. En dan zeggen de mensen, jij bent liefdeloos en jij bent dit en jij bent dat. En zeggen, Heer, u hebt het niet gezegd. Nou, dan heb je gewapend met de gedachte en daarin ligt je overwinning. En er zijn erbij die al ouder worden, nietwaar? We zijn al in de pensioengerechtigde leeftijd en anderen zijn al over de 70. Er zijn erbij bij ons die al 80 zijn. En weet je wat er dan staat? Wapen je met de gedachte om niet meer naar de begeerte van mensen, maar naar de wil van God te leven. De tijd die ons nog rest. De tijd die ons nog rest. Ja, dat geldt voor de ouder, dat geldt ook voor de jongen. De tijd die je nog rest, zeggen, ik wil naar de wil van God leven. En hoe leef je naar de wil van God? En laat nu al dat zichtbare maar los, maar wapen je met de gedachte Gods. Met zijn woord. Jezus wierp boze geesten uit door zijn woord. En wat was dat woord? Dat was de gedachte van God. En dan kun je druk maken, je kunt je zenuwachtig maken. En de Heer die zegt dat is in het vlees, dat is in het emotionele vlak. Dat is in het zielenleven. Wapen je met een woord en een woord zit in je geest. Want ja, daar heb je geloofd, want geloof is een eigenschap van je geest. En ik grijp dat met mijn geest, dat woord God. En ik wapen me met die gedachte, wat hij gezegd heeft, dat ik mijn voet zal zetten op alle overheden van het Rijk der Duisternis. En dat die hele legermacht van de vijand mij onderworpen is. Ik wapen mij met die gedachte. Dat is een goede gedachte en het is een ware gedachte. En wij voeren strijd zoals Jezus strijd gevoerd heeft. En hij heeft ons beloofd de onderscheiding. Hij heeft ons van de geesten. Hij heeft ons beloofd kracht te geven. Wij behoeven ons niet meer te laten verleiden. We behoeven geen verkeerde begeerte in ons op te laten wekken. Want wij wapenen ons met de gedachte dat wij van hem zijn. Jezus heeft zich gewapend met de gedachte Gods. En zijn apostel en de velen verlieten hem. Nou, dat zul je zien. Ja. Er is zo weinig te beleven. Ja, in het emotionele en sensitieve leven, daar is het ook niet te beleven. Je moet het beleven in de geestelijke wereld, met je geest. Mensen die ongeestelijk zijn, die zoeken het in de natuurlijke. Die willen iets. Die moeten het in de aantallen, die moeten het in de muziek, die moeten het in de beweging. Die komen van alles. De Heer zegt, wapen je met de gedachten. En als dan die discipelen weggaan, dan zegt de Heer, als dan zoveel hem verlaten, zegt de Heer, zou je ook niet weggaan. En weet je wat dan Peter zegt? Heren, tot wie zullen wij gaan? Want gij hebt de woorden van het eeuwige leven. Peter zag het. Hij zegt, u hebt de woorden. U hebt de gedachten. U hebt de gedachten hoe wij leven. U hebt de gedachten niet alleen leven in deze wereld, maar leven in de eeuwige wereld. Dat onveranderlijke, eeuwige leven. U hebt de woorden des eeuwige levens. En woorden, dat zijn uitdrukkingen van gedachten. En dan mocht van Petrus, mochten ze alles hebben. Maar hij zegt, ik moet uw woorden hebben. En daarom kon hij nu schrijven, wapen je met de gedachten. Hij wist wat dat was. Wapenen ons met de gedachten dat alles wat je ziet tijdelijk is. Je gezin is tijdelijk, je vrouw, je man, alles wat je lief hebt. Och, dat zijn heerlijke dingen. Als ze goed functioneren. Het kan ook wel eens zijn dat er een struikelblok op je weg is. Maar wapen je met de gedachte, alles wat je ziet is tijdelijk. Als wij ons vastklemmen aan de tijdelijke dingen, dan zijn we niet klaar voor de eeuwige dingen. Dus wij willen ons wapenen met een gedachte. Ik vind dat het heerlijke, alleen het woord Gods. Dat zal overwinnen en dat gaat uit om te overwinnen. En hem werd een kroon gegeven. Ja, en dan krijgen we van de week in onze Bijbelstudie. Ja, dan mag er veel achter die ruiter aan gaan. Maar het laatst gaat achter die ruiter aan. Vele ruiters op witte paarden. En het, hun naam achter het woord Gods aan. Ja, overwinnend en om te overwinnen. Halleluja. Amen. Heer, wij danken u dat wij het woord Gods hebben. Heer, hier zitten wij als eenvoudige mensen. Heer, wij staan op de fabriek. We zitten in de tuin. Heer, we zijn bezig met metselen of timmeren. Heer, en wij zijn een gemeente van ambachtslieden. Heer, weinig grote en weinig aanzienlijke, weinig rijke. Heer, maar u zegt, dat interesseert mij niets. Heer, wij willen ons wapenen als mensen met uw woord, met uw gedachten. Heer, we hebben het al zo vaak gehoord, Heer. Van hen die de ogen open gingen. Wat is die gedachte schoon? Wat is dit een heerlijke gedachte? Wat is dit een woord Gods? Heer, en dat woord Gods willen wij doorgeven. Heer, dat gaat uit overwinnen en om te overwinnen. Dat woord van uw koninkrijk. Dat woord van die hoge weg. Heer, dat wij koningen zijn in uw rijk. Dat wij heersers zijn. Dat wij een nieuw ras vormen. Heer, dat wij een koninklijk priestergeslacht zijn. Heer, dat wij vernieuwde mensen zijn. Heer, wij willen ons wapenen. Heer, dat wij, zoals uw woord het zegt, geheel anders zijn. Gij geheel anders. Omdat wij uw woord hebben, Heer. Heer, wij danken u. Heer, dat gij ons door uw geest deze dingen indachtig maakt. Heer, wij danken u dat uw geest het in ons gaat realiseren. En ik bid u in het bijzonder, Heer, voor hen die dit woord lief hebben, maar die in zo'n zware strijd staan, zodat dat woord hen dreigt ontroofd te worden. Heer, de Bijbels, uw woord, gij hebt het gezegd, dat die boze komt en dat die vogelen dat zaad wegpikken. Heer, door de moeilijkheden van het leven, door de aanvechtingen, door de verleidingen. Heer, ik roep uw naam aan in het bijzonder voor mijn broeders en zusters, Heer, die in de strijd staan van hun leven. Die zich verlaten voelen van mensen, verlaten voelen van hun vrouw of van hun man of van hun kinderen, van hun ouders. Heer, ik roep uw naam aan, Heer, dat ze vanuit die eenzaamheid dat woord Gods kunnen vasthouden. Heer, en dat de tijd die hen nog rest op aarde, Heer, dat dat is bezig zijn met de gedachte Gods. Heer, en vanuit die gedachte zult gij de overwinning geven. Uw woord is waarheid, Heer. Heer, wij zingen het met blijdschap. Heer, en wij houden dat woord vast. Want het is een goed woord. Het is een positief woord. Heer, het verbandt in ons alle negatieve gedachten. En daarom prijzen wij u, Heer. Want gij zijt zelf dat woord. Gij zijt het vlees geworden woord. Heer, en het wil ook gestalten in ons aannemen. Halleluja. Amen.